Allereerst enkele mededelingen, gemeente. Vanmiddag zal er een aangepaste kerkdienst worden gehouden die om 3:15 begint in onze kerk, waarin broeder Baan hoopt voor te gaan. De eerste huwelijksafkondiging van Maarten Bastiaan Baan en Johanna Maria van der Baan. Aanstaande vrijdagavond 10 november hoopt de studievereniging Plus 23, Daniel, haar jaarvergadering te houden. Iedereen is hartelijk welkom. Dominee Kater uit Zeist hoopt te spreken over het thema Kent u, ken jij de Heilige Geest? Aanvang 7:30. De dankdagcollecte heeft opgebracht 23.000 gulden, waarvoor de kerkenraad u hartelijk dank zegt. Ten slotte een mededeling met betrekking tot de collecte. Vandaag zijn de collecten bestemd voor de kerk en volgende week is de collecte bestemd voor de diaconie. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 150, versen 2 en 3. Juicht elkom strijd met blijde galmen. Zingt, zing de hoogste vreugdepsalmen. Beroemt u in zijn heilige naam. Dat die hem zoeken nu tezamen hun hart verenen tot zijn eer. En zich verblijden in de Heere. En de derde vraagt naar de Heere en zijn sterkte.
Thank you.
Wij luisteren nu naar de wet van de Heere gemeente en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119 vers 47. 119, het 47ste vers. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 47 van 119. Daarna luisteren we naar de schriftlezing die u deze morgen vindt in de profetie van Amos, hoofdstuk 5. Amos 5 is de schriftlezing. En dat na het lezen van de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 47. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen dus Amos 5. Hoor dit woord, dat ik over uw lieden ophef, een klaaglied, o huis van Israël. De jonkvrouw Israëls is gevallen, zij zal niet weder opstaan. Zij is verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere, Heere, de stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden. En die uitgaat met 100 zal 10 overhouden in het huis Israëls. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoek mij en leeft. Maar zoek Bethel niet en komt niet te Gilgal en gaat niet over naar Berseba, want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Zoekt de Heere en leeft, opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur dat verteren, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel, die het recht in Alsem verkeren en de gerechtigheid ter aarde doen liggen, die het zeven gesternte en de Orion maakt en de doodschaduw in de morgenstond verandert en de dag als de nacht verduistert, die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem, Heere is zijn naam, die zich verkwikt door verwoesting over een sterke, zodat de verwoesting komt over een vesting. Zij haten in de poort degene die bestraft en hebben een gruwel van die die oprechtelijk spreekt. Daarom, omdat gij de armen vertreedt en een last koren van hen neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen. Gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult er zelf wijn niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig vele zijn. Zij benauwen de rechtvaardigen, nemen zoengeld en verstoten de nooddruftigen in de poort. Daarom zal de verstandige te die tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft. En alzo zal de Heere, de God der Heerscharen, met uw lieden zijn gelijk als gij zegt. Haat het boze en heb lief het goede. Bestelt het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Daarom zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, de Heere. Op alle straten zal rouwklagen zijn. En in alle wijken zullen zij zeggen, och, och. En zullen de akkerman roepen tot treuren. En rouwklagen zal zijn bij degene die verstand van kermen hebben. Ja, in alle wijngaarden zal rouwklagen zijn, want ik zal door het midden van u doorgaan, zegt de Heere. Wee die die des Heere dag begeren. Waartoe zal toch uw lieden de dag des Heere zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Als wanneer iemand vloot voor het aangezicht van een leeuw en hem ontmoette een beer. Of dat hij kwam in een huis en leunde met zijn hand aan de wand en hem beet een slang. Zal dan niet des Heere dag duisternis zijn en geen licht? Donkerheid, zodat er geen glans aan zij. Ik haat, ik versmaad uw feesten. En ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Want ofschoon gij mij brandofferen offert, mitschaders uw spijsofferen, ik heb er toch geen welgevallen aan. En het dankoffer van uw vette beesten mag ik niet aanzien. Doe het getier van uw liederen van mij weg. Ook mag ik uw luitenspel niet horen. Maar laat het oordeel zich daarheen wenden als de wateren. En de gerechtigheid als een sterke beek. Hebt gij mij 40 jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls? Ja, gij droeg de tent van uw melleg. En de kioen van uw beelden. De ster uw schots, die gij uzelf had gemaakt. Daarom zal ik uw lieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damascus heen, zegt de Heere, wiens naam is God der Heerscharen. Tot zover de lezing van het woord van God voor deze morgen. Tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte, de versen 4 tot en met 6 van Amos 5. Amos 5, 4 tot en met 6, waar het woord van God en de tekst voor de prediking luidt. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoekt mij en leeft. Maar zoek Bethel niet en komt niet te Gilgal en gaat niet over naar Berseba. Want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Zoekt de Heere en leeft, opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur dat verteren, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel. willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en hem bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Heere der Heerscharen is uw naam. Dat hebben we samen gelezen, heren, uit dit aangrijpende gedeelte van de profetie. Waarin te midden van alle verval en verkeerde en bedorven eredienst, uw glorie en uw heerlijkheid wordt verkondigd. De macht die u hebt en de genade die bij u te vinden is. We bidden u, Heere, leer ons die genade zoeken. En leer het ons van uw hoge macht verwachten. Bewaar ons ervoor dat we ook in deze dienst waarin wij samengekomen zijn op een verkeerde wijze zouden zoeken. Het is ons zo eigen, omdat niets menselijks en dus ook niets zondigs ons vreemd is. Geef dat we door uw woord geleid worden in deze dienst en door uw woord gericht worden op de weg, de waarheid en het leven die in Christus Jezus alleen te vinden zijn. Geef dat dat in de prediking mag gebeuren. We hebben het nodig dat u ons ook wanneer wij deze dienst mogen leiden en daarin mogen voorgaan, bewaard worden voor zijwegen en dwaalwegen. Geef ons, Heere, gedachten die gebonden zijn aan uw woord en daar geen fractie van een millimeter van afwijken. Geef ons ook heilige gedachten. Gedachten die u verheerlijken. En wil u geven dat we uit de schatten van uw woord mogen putten en het woord mogen bedienen zoals u wilt dat het bediend zal worden. In alle ernst, in alle ruimte. En wil u er met uw geest in meekomen, Heere, opdat het merkbaar mag zijn dat harten geraakt worden, stenen harten gebroken worden, zondaren tot u vluchten, opdat zij die bouwen op verkeerde fundamenten ontdekt worden aan zichzelf en opdat uw kinderen onderwijs ontvangen. Dichterbij gebracht worden. Meer de zaligheid buiten zichzelf leren zoeken in die ene naam die onder de hemelen gegeven is. De weg leren gaan die hij wijst. Dat is de weg van de navolging. De weg van het sterven aan onszelf. En van het opstaan tot een nieuw leven. Heere, wil zo uw woord zegenen. In de bediening, in het uitleggen, in het vertolken, in het brengen van het woord aan het hart. Geef u ons een stem om te spreken. Laat ook daarin, Heere, alles welgemaakt worden. En dat instrument van de stem dat vanmorgen en wellicht ook vanmiddag maar zwak zal zijn. Laat het geen hindernis zijn bij het luisteren en ook niet bij het spreken. En dan weet u wie we zijn en hoe we hier gekomen zijn. Het is goed, Heere, dat zoveel gekomen zijn. Dat is een zegen. Maar het is niet genoeg als we hier zijn. Als u ons hart kent en u kent ons hart. En weet van ons, zo jong als we zijn of zo oud als we werden, dat we alleen maar uit gewoonte kwamen. Of misschien wel omdat we moesten. Terwijl ons hart ver van u is. Laat dan het woord gebruikt worden, Heere. Dat machtige woord wat toch zo scherp is en zo dringend is. Zoekt de Heere en leef. Breek uw harde harten, Heere. En maak in ons hart wat zo vol is met van alles. Ruimte voor dat ene nodige. Doe ons zoeken, leer ons zoeken. En als wij vanmorgen naar de kerk gingen, misschien met 1000 vragen zonder antwoord, maar op de bodem van ons hart een stil verlangen, een verwachting misschien wel, een uitzien naar u, de Heere, zou u dat stille verlangen niet willen beschamen. En laat het zo mogen zijn dat er in het woord van vanmorgen beschamend en vertroostend onderwijs ligt, ook voor ons persoonlijk. En wil u door alle nevels heen breken, Heere, en het tot mensen die het voor zichzelf nergens kunnen vinden, en ook nergens rust ontdekken, en nergens recht te hebben, dat gij hun heil wilt zijn. Zegen u allen die uw naam ootmoedig vrezen. Wil u hen aanspreken. Wil u hen opzoeken. En laat het woord een woord mogen zijn op zijn tijd. Op uw tijd. Een woord dat past. Ook bij het leven van hen die u kennen mogen. Zegen ons als gemeente. Wil u de hele gemeente voor uw rekening nemen. Wil u zijn met de kerkenraad, denk aan de broeders, geef hun genade, wijsheid, liefde, geduld, alles wat ze nodig hebben om als onderherders over de kudde hun werk te doen. Zegen heel bijzonder onze vriend en broeder dominee Den Butter. We zeggen u daarom dank dat de dingen wat betreft zijn gezondheid weer zo zijn dat hij weer veel mag doen. Heere, blijf u hem sterken. En nabij zijn en laat zijn verwachting van u mogen zijn. En wil u hem ook veel licht en bediening geven in uw woord. En leiden door uw geest. Zegen hem en zijn vrouw en allen die hun lief zijn met uw genade. Denk u aan allen in de gemeente die het moeilijk hebben, Heere. U weet van verdriet en rouw. We denken aan weduwen, weduwnaars, aan degene die vader en moeder, of misschien een van hun kinderen ten grave moesten dragen. Oude wonden kunnen soms weer opnieuw opengaan. En er zullen ook wonden zijn die nog zo heel vers zijn. Heere, wil u nabij zijn. En de troostende kracht van uw woord en van uw genade schenken. Juist waar dat het meest nodig is. We denken heel in het bijzonder aan de familie van der Slik. Deze week werd een zwager van zuster van der Slik, een broer van onze overleden broeder van der Slik, door de dood weggenomen. Heere, denk u aan de hele familie. Wat een roepstem. Nog betrekkelijk zo jong. Wil u zelf nabij zijn. En ook als in de familie die tot de gemeente mag behoren, de roepstem van nog maar zo kort geleden weer opnieuw terug zal komen. Geef u, Heere, dat we allen u mogen zoeken om het leven te vinden bij u. En dat terwijl we naar het oude woord midden in ons leven, dit aardse leven, door de dood zijn omvangen. O, geef ons dat leven wat eeuwig leven is. En wil u troost en kracht geven aan hen allen. We bidden u voor alle zieken. Denk u aan hen. Degene die misschien heel kort ziek zijn. Misschien maar even zo uit het gewone werkproces. Een dag of een paar dagen stilgezet worden. Laat dat het ook mogen zijn, Heere, stilgezet worden. Maar wil u bovenal zijn met hen die langdurig ziek zijn. Of worstelen met een gezondheidsprobleem wat al heel lang duurt. Wil u bijzonder ook zijn met onze ouderen, bij wie de krachten minder worden en de broosheid van het lichaam en soms ook van de geest zich laat gevoelen. Sterk u hen en help u hen. We denken aan zuster van de Doel, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland verblijft. Heere, wees u haar nabij op haar hoge leeftijd en laat haar hulp en verwachting van u mogen zijn, niet alleen wat betreft haar gezondheid, maar vooral ook geestelijk. Wees u haar genadig. Denk aan broeder Wiegel. Die weer opgenomen zal worden. Heere, ga u ook met hem. En wees u hem bijzonder daarbij. We leggen ook alle namen voor u neer die we niet noemen. Maar die u bekend zijn. Ook van hen die met verborgen moeite en zorgen tobben. Soms in de kring van gezin. Van werk of met een vraag, met een kruis op hun levenspad waar niemand van weet. Heere, denk u aan hen. Wil u ook met ons zijn? Wanneer er te midden van alle moeite en zorgen toch ook veel redenen zijn om uw naam te danken. Laten de redenen die er zijn in ons leven van dankbaarheid ons mogen drijven, uitdrijven tot u. En laten we de weldaden en vooral u, die de grote gever van alle goed bent, niet vergeten. Het is weer dankdag geweest. En dat is goed. Maar laten we iedere dag de zegeningen niet vergeten, Heere. En laten ze naar het oude woord van de apostel, al die blijken van uw goedheid en van uw trouw en van uw geduld en van uw langmoedigheid, ons mogen brengen tot bekering. Zoek de Heere en leef. En laat daartoe ook het woord van vanmorgen gebruikt worden. Wij hebben het niet verdiend. We belijden voor u dat als we naar onze handen en naar ons hart zien, de vlekken van de zonde erop zitten, levensgroot. Maar verzoen u onze zonde. Ook de zonde van de afgelopen week. Ook de zonde in de heiligste dingen. Door het krachtige en dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. En wij zingen uit Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan, het 24ste en het 25ste vers. Nochtans was God met hen begaan. En het 25ste, dies hebt ge, o God, hun last verlicht. Psalm 106, 4, 24 en 25. aan het einde van de prediking, gemeente, zingen wij uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dat is het vierde vers van Psalm 40. Geliefde gemeente, wij weten allemaal dat er vandaag heel wat gesproken wordt over de boodschap en de kloof. De boodschap van het woord van God, die zou op allerlei kloven stuiten, en dat is waar. De meest wezenlijke kloof, wanneer het over de boodschap van het woord gaat, is die tussen dood en leven. En misschien dreigen we dat wel een beetje te vergeten vandaag. En dat staat ook in onze tekst. Dat als het woord van de profeet gebracht wordt, dat het gaat om dood of leven. Om deze geweldige vraag die er vanmorgen voor u en voor mij in het woord van onze tekst ligt. Hoe zit u, jij en ik? Onder het geopende woord. Als een dode of als een levende. En dan betekenen die woorden dood en leven misschien wel wat anders dan u denkt. Want je kunt natuurlijk zeggen als jongen, levende, natuurlijk een levende, want ik leef toch, het bloed tintelt door mijn aderen. Ik kan niet wachten totdat ik ouder ben. Het leven lacht me toe. En een oudere denkt misschien, nou ik ben nog kras voor mijn jaren. Ja, inderdaad een zegen van de Heere. Maar ook al leeft u op deze aarde en al hebt u geweldig veel levenskracht. De Bijbel zegt dat u dan toch dood kan zijn. In de zin van onontvankelijk. Dood voor het woord van de Heer. Ontzettend. En daarom is die vraag zo wezenlijk. Wat doet de boodschap in uw leven? Komt ze tot u als levende of als geestelijk dode? We willen vanuit die gedachte samen nadenken over de woorden van onze tekst. Zoek de Heere en leef. Dat is het thema voor de preek. En dan worden we opgeroepen in de eerste plaats om het niet te zoeken bij de dood, maar in de tweede plaats om het te zoeken bij hem die het leven is. Zoek de Heere en leef, waarin we worden opgeroepen om het niet te zoeken bij de dood en in de tweede plaats om het te zoeken bij hem die het leven is. Amos, de boer onder de profeten, in de meest letterlijke zin van het woord. Een man die zo van achter het vee geroepen was om de woorden van de Heere te verkondigen. Een man die zelfs in zijn manier van spreken iets van een boerse, robuuste stijl verraadt. Een man die sprak onder het tienstammenrijk, het noordelijke rijk met als hoofdstad Samaria, in de tijd kort voordat het tienstammenrijk door de Assyriërs onder de voet gelopen zou worden en in de ballingschap zou worden gevoerd. En deze Amos spreekt in een tijd van voorspoed. Het Israëlische poldermodel van toen had vele goede vruchten afgeworpen. De mensen waren rijker geworden. En de landen hadden goed opgebracht. Het was ook nog de tijd rond de dankdag, zouden wij zeggen. Want naar alle waarschijnlijkheid heeft Amos deze woorden gesproken rondom het loofhuttenfeest. Dat is het herfstfeest waarbij onder meer herdacht werd dat de Heere de oogst had gezegend. Ja, er zat ook iets in dat loofhuttenfeest van een dankdag voor gewas en arbeid. En de mensen kwamen in alle plaatsen waar de heiligdommen waren, in Gilgal en in Bethel. En ze reisden zelfs naar het diepe zuiden, naar Beersheba en wellicht nog wel naar andere plaatsen, om de Heere, de God van Israël, dank te brengen. En er was vreugde overal. En het was goed in deze welvaartstijd onder koning Jerobeam de Tweede. En dan rond dat dankdagfeest, rond dat oogstfeest in de herfst, loopt daar een profeet door de straten. En er scholen groepjes mensen samen. Maar wat is dat nu? Midden op een dankstond heft deze man een treurzang aan. Je moet het nog erger zeggen. Een lijkzang. Een dodenzang. Want zo staat het er letterlijk in het eerste vers. Hoor dit woord dat ik over u lieden ophef. Een klaaglied. Dat is een treurzang. Een dodenzang, een zang die met klagende tonen klinkt wanneer een gestorvene wordt uitgedragen. Amos, vergis je niet. Dit is geen dag van rouw, maar dit is een dag van vreugde. Man, je bent een stoorzender op het godsdienstige gebeuren wat loofhuttenfeest, dankdag heet. Er is helemaal geen reden om te treuren. Kijk eens naar de landerijen, naar de oogst die zo goed geweest is. Vrede is er, want in de tijd van koning Jerobeam de Tweede was het lange jaren vrede en veel voorspoed. En dan een dodenzang, een treurzang. Ja, Amos zingt geen treurzang en heft over Israël geen treurzang aan, omdat het maatschappelijk niet goed gaat. Hij heft ook geen treurzang aan, omdat er geen godsdienst meer is, geen religie meer is. Maar hij heft een treurzang aan, omdat God niet gezocht wordt. En je kan alles hebben. Je kan ook alle godsdienstige handelingen verrichten die helemaal precies kloppen. Maar als je God niet werkelijk zoekt, dan is het allemaal leeg. En dan heeft het geen waarde. En dat is de diepe achtergrond van die dodenzang die deze profeet op het feest aanheft. En dan gaat hij tekenen waarin nu dat lege zoeken, dat ijle zoeken van de Heere bestaat. Dat zoeken van de Heere wat er onder Israël wel is, maar wat niet echt, niet werkelijk bestaan kan voor de Heere. En dan valt allereerst op dat in de woorden van onze tekst en ook verder in het hoofdstuk, het echte zoeken van de Heere tegenovergesteld wordt aan het zoeken van Bethel en het zoeken van Gilgal en het zoeken van Beersheba. En dan moet u weten, gemeente van Bethel, weet u dat ook, denk ik, dat daar allerlei heiligdommen waren. U weet dat de eerste Jerobeam, die kort na de regering van koning Salomo leefde, die had al twee heiligdommen gebouwd. Eén in Dan, helemaal in het noorden, en één in Bethel, in het zuiden van het tienstammenrijk. Want hij wilde natuurlijk niet dat dat volk wegging, overliep en in Jeruzalem zijn offers ging brengen. En u weet ook dat in Bethel dat gouden kalf stond, wat door Jerobeam de Eerste was gemaakt. En daar gingen ze dus heen om de Heere te zoeken. En later zijn daar nog veel meer plekken bijgekomen, waar dus allerlei heiligdommen waren. Nee, ze gingen daar niet heen zozeer om de afgoden te zoeken, al gebeurde dat ook wel. Maar die heiligdommen waren over het algemeen, zeker het heiligdom in Bethel, was een soort godsdienst die wel tot eer van de ware God, Jehovah, Yahweh, gevierd werd. Waar hij wel gezocht werd en waar aan hem wel de offers gebracht werden en op dit loofhuttenfeest hem dank betuigd werd. Maar het was een godsdienst die helemaal bepaald werd door de ideeën van mensen. Het ging daar in dat heiligdom van Bethel zo toe dat er wel een soort vorm was. Maar dan tegen het woord van de Heere in. En zonder dat het werkelijk ging om een zoeken van de Heere, een aanbidden van de Heere van harte. En dan moet ik nog iets bij zeggen. Dat Bethel en dat Gilgal en dat Berseba, dat waren natuurlijk ook nog een keer plaatsen met een hele oude traditie. In Bethel was God aan Jacob verschenen, heilige plaats, gedenkplaats van Gods grote daden in het verleden. En Gilgal, dat was de plek, we lezen het in het boek Jozua, waar de Heer het verbond met Israël vernieuwd had. En Berseba, daar hadden Abraham, Isaac en Jacob gewoond. Oude tradities. Een reuk van heiligheid hing om die plaats. Nou, en wat is er op tegen om daar de Heere te zoeken en te aanbidden. En daar je dankoffers te brengen. Maar het was niet echt. Het was geen zoeken van de Heere in overeenstemming met zijn woord. En daarom zegt de Heere aan het slot van het hoofdstuk dat ze wel offers brengen, maar dat hij die offers niet kan zien, niet kan luchten. En dat ze wel liederen zingen, prachtige liederen, maar dat hij die liederen niet wil horen. Waarom dan? Wel, een van de redenen is al genoemd en dat is de meest wezenlijke reden. Omdat zij wel de religie hadden, maar het was niet de religie die de Heere geboden had. Het was niet in overeenstemming met zijn woord. En vervolgens was het ook geen godsdienst van het hart, van het verbroken hart, van de verslagen geest. Van het hart wat werkelijk om God verlegen is, wat God op het hoogst wil verheerlijken en wat de Heere in alles nodig heeft. En kijk, als zo de zonde van de eerste tafel van de wet doorgaat woekeren. God niet eren boven alles. God niet liefhebben boven alles. Dan zie je dat dat gevolgen heeft in heel de samenleving. Want Amos laat er geen onduidelijkheid over bestaan in de loop van dit hoofdstuk. Dat ze ook ondanks hun religie en ondanks hun offers in Bethel en in Gilgal en in Berseba toch onrecht pleegde en allerlei mensen benadeelde, criminaliteit, onder het mom van godsdienstigheid vierde hoogtij in Israël. En zo is het altijd, gemeente, waar de echte vreze Gods die in overeenstemming met zijn woord is, waar het echte zoeken van de Heere in eerbied en van harte gaat ontbreken. Daar heeft dat gevolgen niet alleen voor de verhouding tot God, de eerste tafel van de wet, God liefhebben boven alles. Maar daar heeft dat ook gevolgen voor heel de samenleving en voor al de onderlinge verhoudingen, voor het liefhebben van de naaste als zichzelf, voor de tweede tafel van de wet. En als we zo de hoofdlijn van het hoofdstuk vanuit onze tekst samen overwegen, dan zijn de lessen, hoop ik, duidelijk. Maar ik stip ze toch maar kort aan. Hoe is het eigenlijk, wanneer we de cirkel eerst maar heel breed trekken met ons goede vaderland, waar weer een dankdag gevierd is? Oh, we zijn blij met de voorspoed en dat mag u ook zijn. Als u het maar ziet als een zegen van God. En niet in de eerste plaats van wat knappe economen. En een regering die het zo heel best doet in eigen ogen van maken. En dan leggen we meteen de vinger bij de grote pijnplek. Voorspoed, ja, een zegen. Alles gaat goed, maatschappelijk gesproken een zegen. Of zou het soms kunnen dat het de hoogste tijd wordt dat midden in die optimistische geluiden een boerse profeet opstaat die een dodenzang over Nederland aanheft. En die zegt, en toch is het alles voor God de dood in de pot. Als u, als jij, de Heere niet zoekt en leeft. Maar laten we niet bij de samenleving en bij de wereld rondom ons heen blijven staan, hoeveel lijnen er ook vanuit het woord van onze tekst daar naartoe te trekken zijn. Laten we meteen maar naar onszelf kijken, naar kerkelijk Nederland in de breedte, naar onszelf binnen de gemeente. En vult u in gedachten uw eigen naam maar in. Hoe is het bij ons? Oh, dominee, maar wij hebben nog de waarheid. Ja, die hebben we nog. Die hebben we nog. En acht dat in onze tijd vol van verwarring ook maar niet gering zegen van boven. Maar kent u de waarheid ook? Kent u de God van de waarheid? Kent u hem die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven? Want echt gemeente, we kunnen, en misschien geldt dat van u of van jou, in de kerk zitten of meeluisteren voor de kerktelefoon en de waarheid liefhebben. En begrijpt u me alstublieft goed, ik zeg er geen kwaad woord over, want dat is op zich een zegen. Maar als u onder de meest ernstige en onder een zuivere prediking van het woord toch nog uzelf blijft, in de zin van onbekeerd blijft, en eigenlijk nooit voor God echt door de knieën gegaan bent, en het leven buiten uzelf in Christus Jezus bent gaan zoeken, omdat u bij uzelf ontdekte midden in de dood te zijn, dan kunt u uw dankgave offeren en uw vertrouwde plaats in de kerk innemen. En dan zegt de profeet, nee, dan zegt het woord van de levende God zelf, en zoekt het niet te Bethel. Want als u het alleen maar zoekt in wat vormen dienst en in een stukje uiterlijke orthodoxie, zonder leven, dan is het wezenlijk niet anders dan wat onze profeet Amos hier zegt. En dan zoekt hij u wakker te schudden met zijn dodenzang. Hij treurt. Net zo goed als het woord van de levende God altijd treurt. Als mensen niet tot bekering komen en de dood liever hebben dan het leven. En de meest ontroerende aspecten van dat treuren van het woord van God over de onbekeerdheid en de onbekeerlijkheid van Israël en over de onbekeerdheid en de onbekeerlijkheid van misschien wel vele mensen onder ons. Dat is de Heere Jezus zelf. Die ik eigenlijk hier achter de profeet Amos zie staan. Als hij van de Olijfberg afdaalt in de richting van Jeruzalem dat daar in de diepte ligt. En dan staat er in het evangelie dat Jezus zeer ontroerd werd in de geest. En dat hij zei, Jeruzalem, bijna ook een dode klacht. Jeruzalem, hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen, haar kiekens, haar kuikentjes. En gij hebt niet gewild. Gemeente, moet de Heere Jezus, moet het woord van God dat ook van ons zeggen. En dat misschien na alles wat de Heere tot ons heeft laten komen in de loop van de jaren aan prediking, aan onderwijs, aan roepstemmen die ernstig waren, aan de nodiging en de lokstem van het evangelie.
O, voelt u het, hoe de bewogenheid hierachter ligt van de Heere zelf. Zoek het leven. Niet in wat eigen uiterlijke godsdienstigheid. Maar er zit nog een kant aan. Zoek het leven ook niet in een soort goedkope godsdienstigheid. Waar alles even makkelijk ligt. Omdat die godsdienstigheid uw zondige gemak dient. Want die is er vandaag ook genoeg. Gemakzuchtsreligie. Alles moet snel tegenwoordig. En je hebt ook van die snelle bekeringen. Zonder enige diepte. Misschien weet God er niet van. En dat is ook erg. Als je jezelf paait met wat vrome gedachten over jezelf. Altijd onmiddellijk jezelf overal bijschaart. En altijd maar zegt, als ik mijn geloof niet had. Maar nooit als een arme zondaar leerde buigen. En het wonder van genade leerde zoeken. Als een wonder. En nooit werkelijk het bloed van Christus nodig. Wat alleen reinigt van alle zonden. Zoek het niet bij dat Bethel. Waar alles met wat goedkope woorden dichtgesmeerd wordt. Maar waar God niet in is. Want Bethel, onze religie, orthodox of modern, onze religie als ze uit onszelf opkomt en in onszelf eindigt, en wij de verlangens en de gevoelens en de emoties van ons eigen hart vormen, volgen, is het leven niet. Maar wat is leven dan wel? Zoek mij en leef, zegt de Heer. En dan staat dat met al die uiterlijke godsdienstigheid, met al die tempeltjes en die gouden kalveren en die eigenwillige godsdienst die niet naar het woord is en die niet in het woord terug te vinden is, daar staat dat tegenover. En bedoelt de Heer dan, nou in plaats van naar Bethel en naar Gilgal moeten ze naar Jeruzalem gaan? Nee, dat bedoelt de Heere niet, zeker niet in de eerste plaats, want het was voor sommigen uit het tienstammenrijk zeker onmogelijk om naar Jeruzalem te gaan. En dat weet de Heere ook. En u leest ook nergens in het hoofdstuk dat de profeet oproept naar Jeruzalem toe. Nee, zoek mij. Dat is zoek de God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Zoek mij. Die de bron van het leven bent, want dat is het geheim in de tekst. Zoals het indringend en aangrijpend 2 keer in deze verse staat. Zoek mij en leeft. Dat betekent dat de Heere zegt, ik ben het leven. Ik ben de bron van leven. Hij zegt, als je het leven zoekt of denkt te zoeken bij allerlei godsdiensten en allerlei liflafjes van religie. Dan vind je het leven niet, dan hef ik mijn dodenklacht over je aan. Maar zoek mij, want ik ben de bron van leven. En dat is het machtige gemeente dat in dit aangrijpende woord de profeet God verkondigt als de levende God. Dat is typisch iets wat je zo vaak in het Oude Testament tegenkomt, in de psalmen en bij de profeten. Dat als de Heere de verkeerde godsdienst en de afgoderij en de vormendienst aanklaagt en beschuldigt. Dat hij dan zegt, en ja dat is allemaal dode godsdienst en dat zijn allemaal dode afgoden. Maar ik ben de levende God. En wat dat dan betekent, dat betekent allereerst dit. Dat God zich openbaart als de machtige. Als de koning van de hemel en van de aarde die alle dingen gemaakt en geschapen heeft. U proeft het als u de dingen leest die op onze tekst volgen. Want dan staat het er dat de Heere zegt, zoek de Heere en leef, vers 8, die het zeven gesternte en de Orion maakt, de doodschaduw in de morgenstond verandert, de dag als de nacht verduistert, de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Heere is zijn naam, dat is als het ware een loflied op de scheppingsmacht van de Heere. Hij is de koning der koningen en de Heere der Heeren die alles gemaakt heeft, die ook jou gemaakt heeft en jou gemaakt heeft en mij gemaakt heeft en u gemaakt heeft. Met hem hebben wij te doen, zegt Amos in andere woorden. Die God die zelfs de meest ver verwijderde sterren en planeten uit zijn scheppershand heeft laten voortkomen. Die God die het gras doet groeien en die de aardbodem geschapen heeft met het woord van zijn almacht. Hij is de Heere en zoek hem. Ja, zegt iemand, maar als dat dan de bedoeling is van deze woorden, zoek de Heere. Deze God die almachtig is, die heilig is, die troont in de hemel, de schepper van hemel en aarde. Hoe moet ik die God dan zoeken? Dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk een levensvraag, niet? Hoe moet ik die God zoeken? Wat bedoelt de profeet dan eigenlijk? En misschien zegt u ook wel, ik hoop het. Als ik let op de Heere en denk aan zijn grootheid en zijn majesteit en onze dwaasheid en zonde en schuld, onze onbekeerlijkheid en noemt u het verder maar op, dan zit daar een kloof tussen de Heere en tussen mij. Hoe kun je die God zoeken? Gemeente, die kun je niet zoeken van beneden af, of beter gezegd, van onszelf uit. Wat hebben we nodig? Onderwezen te worden. Vermaand te worden. Aangevuurd te worden. Door het woord van de Heer. En dat moet u nooit meer vergeten. Maar ik hoop dat u het weet. Dat echt zoeken begint altijd met luisteren. Luisteren naar de stem van de Heer. Horen naar zijn woord. Zonder luisteren naar de stem van de Heer is er geen echt zoeken. En zonder luisteren naar de stem van de Heer is er geen echt geloof. Want zegt Paulus in Romeinen 10, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. Ja, zegt iemand, daar ben ik helemaal met u eens. Horen naar de stem van de Heer, luisteren naar zijn stem. Horen wat de Heere gebiedt en wat de Heere belooft en de weg die de Heere wijst. Maar gaat u dan niet te snel? Want u hebt net gezegd aan het begin van de preek, wij mensen zijn geestelijk dood, niet ontvankelijk voor het woord van de Heere. En de Heere kan wel profeten sturen en vandaag de dag zijn dienstknechten sturen om het woord te brengen. Maar als mijn leven gevangen zit, zoals de dichter het zegt, in banden van de dood, hoe kun je dan horen? Laat ik u het antwoord maar geven. Dat kun je niet. Dat kun je niet uit jezelf. Maar weet u wat de Heer Jezus zegt in het evangelie? Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. En daar hebt u het geheim. Hij die roept. Die door zijn profeet hier Amos laat roepen en laat verkondigen. Is de Heere zelf. Die almachtige God. Die de wereld uit niet heeft geschapen. En als in de prediking van het woord ook anno Domini 2000 het woord van de Heere klinkt en doorklinkt. Dan wil de Heere Jezus Christus zelf door zijn geest in dat woord meekomen. En dan komt hij in dat woord mee als de machtige, als degene die de dood en de hel en de zonde en het ongeloof heeft overwonnen. En als u daarom topt en zegt, ja, die Heere heb ik nodig. Die God wil ik zoeken, maar ik weet niet hoe. Ik kom zoveel beletselen en belemmeringen en hindernissen tegen in mijn leven. De zonde klaagt mij aan en mijn geweten veroordeelt mij. En dan komt toch het woord van de Heere zelf tot u vanmorgen. Zoek de Heere en leef. Ja, zegt u misschien, maar ik weet niet hoe ik moet zoeken. Mijn oren zijn zo dicht en mijn hart is zo gesloten. Zou u dan niet pleitend op het woord van de Heere zelf zeggen, Heere, maar nou is het niet zomaar iemand die dat zegt, zoek de Heere en leef. U bent het toch? En u bent toch de Almachtige? U bent toch in Christus Jezus de getrouwe verbondsgod? U spreekt toch en het is er? U gebiedt toch en het staat er, Heere, spreek door uw woord en geest tot mij. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Kijk, daar wacht de Heere nou op. Dat jonge mensen, dat kinderen, maar heel eenvoudig misschien met de woorden uit dat versregeltje. Hem bidden om zijn kracht en om zijn genade. In het besef van wie ze zelf zijn voor de Heere. Van hun armoe. Van hun onmogelijkheden. En dan is het waar. Dat hij die hier zegt, zoekt de Heere en leeft. Niet alleen maar roept. Niet alleen maar roept, gemeente. Maar dat hij ook wil geven. Wat hij eist, zei Augustinus al. En als God in Christus verkondigt. Zoek de Heere en leef. Laat u met God verzoenen. Bekeert u tot mij en leeft. Of welke andere roepstem uit het woord van God u ook naar u toe ziet komen. Dan staat daar God zelf achter die in zijn grote genade naar zijn welbehagen geven wil wat hij vraagt. En misschien mag u dat uit uw eigen persoonlijke leven toch ook wel zeggen. Toen de Heere riep en die roepstem doorging dringen in uw leven. U kon het in het begin zelf allemaal niet verklaren. Maar nu u terugkijkt ziet u het. Toen is de Heere daar zelf in meegekomen. En die roepstem liet u niet los. En u begon uw nood te zien, uw onmogelijkheden, uw schuld. En tegelijkertijd is het ook waar dat de Heere die niet losliet en bleef trekken, hoe onmogelijk het ook voor u was, doorwerkte. En dwars door alle vragen en duisternis en belemmeringen heen zichzelf openbaarde. Want weet u, het is zo waar. Wat ik een paar weken terug nog ergens las. Dat Christus nodigt. Komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt. En ik zal u rust geven. En dat er zoveel ruimte zit in die nodiging. Maar zult u het niet vergeten, zei die 18e eeuwse schrijver. Dat niet alleen maar een beleefde nodiging is. Maar dat woorden zijn van de koning der koningen. En dat hij daar met zijn almacht achter staat. En als hij die woorden gaat zegenen en toe gaat passen. Dan moeten ze komen. En dan zullen ze komen, beladen en belast als ze zijn, met al hun onmogelijkheden en vragen, zoekt de Heer. Ja, dat gebod, dat is ook een heenwijzing naar wie God als de levende en de almachtige wil zijn voor zoekende zondaren. Hij trekt. En wie zal het keren? Ja, zegt iemand, maar als ik dat nou niet merk. En als ik daar juist in mijn hart zo naar verlang, Heere, trek door en werk door in mijn leven. Dan is er toch maar één weg. Eén weg toch? Niet naar Bethel, niet naar Dan, niet met allerlei menselijke redenaties en overwegingen. Maar Heere, wil u met uw genade, met de kracht van uw genade, met die onweerstaanbare kracht van uw ontferming doorwerken in mijn leven. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. En dan is het ware gemeente dat wie hem in die vragen van het hart nederig te voet valt. En als een hulpeloze, zegt de psalmdichter, tot hem vliet. Die zal hij niet afwijzen. Want hij zegt het welmenend. En in diepe ernst en bewogenheid. Zoek mij toch als het leven. Daar zit nog meer in dat stukje van de tekst. Niet alleen worden mensen hier geroepen om de Heere te zoeken. Mensen die midden in de dood zijn. Mensen die hem niet kennen. Maar het woord zoeken in de Bijbel heeft nog veel meer betekenissen. Het betekent ook om te wandelen in de wegen van de Heere. Of misschien wat meer in de taal van de schrift gezegd, te wandelen in de vreze Gods. Zoeken kan in de Bijbel ook betekenen heel het leven van een kind van God. Dus niet alleen het zoeken in de zin van het komen tot bekering. Maar ook het voortdurend zoeken in gebed. Het wandelen met de Heere. Het wandelen in zijn wegen. De verborgen omgang, zo u wilt, uit Psalm 25. Daar gaat het om. En dan is dit aspect vooral wat ik naar voren zou willen halen. Dan laat deze tekst zo indringend zien. Kijk, die verborgen omgang met God. Dat kennen van de Heere en die wandel met hem, die levende kennis van hem, die kun je alleen vinden bij hem. Hij is de bron van alle leven. Met andere woorden, wij kunnen het geestelijke leven niet maken, ook als je een kind van God bent. Dan kun je proberen alles bij jezelf bij elkaar te zamelen. Soms zijn we daar zo toe geneigd, hè? Bijzonder in de tijd als het avondmaal gaat worden. Dan probeer je alles na te gaan in je leven. En allemaal steentjes te bouwen en steentjes te bouwen. Maar laten we maar nooit vergeten dat bij ons is het leven niet. Het leven ligt in God. Of liever zeg ik nog, het leven ligt in Christus. Bij God. Want zo zeg ik het meest bijbels. Jezus Christus zegt het immers zelf. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En Paulus zegt het op een andere manier, maar zakelijk past dat naadloos bij de woorden van de Heere Jezus Christus. Jezus Christus, zegt hij, is ons gegeven tot wijsheid en tot rechtvaardigheid en tot heiligheid, ja tot een volkomen verlossing. God is de bron van leven, maar die bron van leven is in Christus Jezus te vinden. Dat is de taal van de prediking van het evangelie. En dan is het machtige dit als u het leven zoekt. U die misschien iets van de genade van de Heere mag kennen, maar toch steeds weer dat leven zoekt, want dat is een kenmerk van genade niet. En misschien wel steeds meer dat leven zoekt. Misschien omdat u afgedwaald bent, onbedacht de herder hebt verloren. Het spoor bent kwijtgeraakt. En zo in het donker zit, in de schaduwen gevangen zit. Dan komt het woord van morgen tot u. U die het leven mist, wat u van de Heere hebt ontvangen. Maar waar het nu bij onder de as ligt. Zoek de Heere en leef. Om het weer te hervinden. Om de blijdschap van het werk van Gods genade en de blijdschap van het ware geloof te hervinden, de vreugde van het heil, hebt u de Heere zelf nodig. En dan zegt Calvijn het ergens zo prachtig, en omdat hij het zo mooi voorgezegd hebt, wil ik het alleen maar nazeggen. Als hij mensen in het donker aanspreekt en zegt, zoekt u wijsheid. Omdat u zo blind bent, misschien wel in geestelijke dingen, misschien wel in diepe vragen van het leven, zoekt u wijsheid. Bij hem is het te vinden. die de wijsheid van God is. Zoekt u gerechtigheid omdat u bij uzelf uw schuld ontdekt. En dat ellenlange zonderegister niet weg kunt wissen en niet weg kunt krijgen. Ze is te vinden in zijn sterven. Zoekt u heiligheid omdat u bij het wandelen op de wegen van de Heere zoveel van uw inklevende en inwonende zonde tegenkomt. Ze is te vinden in zijn volmaakte reinheid. En zo gaat hij dan door, gemeente, om te laten zien hoeveel leven, hoeveel schatten van leven, hoeveel diamanten van leven er in de Heere Jezus te vinden zijn. En als dan onze tekst zegt, zoek de Heere en leef. Dan is dat een krachtige onderstreping van het evangelie van de Bijbel. En van het getuigenis van de reformatie. Misschien nog maar een paar dagen geleden de reformatie herdacht. Het werd voor de dienst gespeeld, niet dat Lutherlied. Waar ging het nou om? Het ging om, zoek de Heere. En leef. Het ging om het zoeken van het heil buiten onszelf. En dat is iets wat een kind van God steeds meer moet leren. En daar heb je een heel leven voor nodig. Niet het offer wat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nacht. Ween kunnen redden, gij alleen. En wat is de zegen als dat over mag blijven, voor het eerst en ook opnieuw, dat je bij jezelf het niet kunt vinden en het nooit meer echt kunt vinden, maar voortdurend uitgedreven wordt, Kolbrugge zegt ergens, uitgeworpen wordt uit jezelf. Alleen op Christus. Dan ga je het beamen wat God in zijn woord zegt, Heere, bij mij is zoveel zonde. Ik vind de dood bij mezelf. Het is niet vreemd dat u een dode klacht aanheft over mijn vlees en over mijn zondig bestaan. Mijn hart klaagt me aan en mijn geweten veroordeelt me. Maar nu bent u de bron van leven en u klateren de levende wateren uit die bron, zo breed, zo diep, zo ruim. Want er is in Christus Jezus, in Gods enige liefde zoon, geen beperking, maar eeuwige overvloed. En dan kan een arme zondaar, en dan kan een aangevochten kind van God uit die wateren drinken. En wat ontdekt hij dan? Om het maar dicht bij de tekst te houden, dan ontdek je dat het leven bij God is. En één druppel uit die levensbron. Eén keer smaken dat de Heere goed is voor een zondig mens. Dat is al zo'n zegen. Dan dorst je naar meer. Want let u er goed op, gemeente. God geeft zijn kerk levensbrood, levend water. Hij verzadigt ze, om het in de taal van de psalmdichter te zeggen, met het goede van zijn huis. Maar zolang ze hier op aarde leven, blijft er toch ook altijd weer een honger over. Als je het goede van Gods huis geniet en weer eens blikken mag op die gezegende Heere Jezus Christus. En aan zijn voeten zijn heilstem mag horen. Als je rusten mag in zijn trouw en in zijn doorboorde handen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Ja, dan is het rust. Dan is het een vrede die ten diepste alle verstand te boven gaat. En toch, je moet weer verder. En verder gaan betekent, ja, dat je weer nieuwe genade en nieuwe schatten en nieuw leven nodig hebt. En daarom zegt deze oude profeet van de oude dag het zo dringend: zoek de Heere en leef. Wat is het ook bij Gods kinderen? Soms zo dat ze de dingen verkeerd zoeken. Te veel blijven zitten op zichzelf. Of te veel op een verkeerde manier blijven leunen op wat er in het verleden gebeurd is. Ja, je mag toch weten dat, begrijpt u me goed. Wat God in het verleden gedaan heeft, dat is een grote zegen. En dat moet u ook niet verachten of allemaal wegschuiven. Dat doe je soms in je moedeloosheid. Zo is het ook niet. Maar weet u wat een ander gevaar is? Dat je alleen maar terugkijkt. En dan kun je zo gauw op een vleeselijke, menselijke manier gaan rekenen. Dit toch, dat toch, dat toch. Terwijl het woord van God zegt, kijk nou eens terug naar het verleden. In het licht van wie God is en blijft. Dan is de eerste richtingwijzer van het woord niet terugkijken, maar omhoog kijken. Dan is de eerste richtingwijzer van het woord het zoeken van de Heere en leven. En als vanuit het woord van God en vanuit de genade van God er dan weer glans valt over wie God geweest is, misschien wel tot van zeer vroege jaren in ons leven vandaan, dan zeg je het: Heere, bij u is de levensbron, die was bij u en die is bij u en die blijft bij u. En wat is het vaak zo? En dat is een andere kant van dezelfde zaak. Dat Gods kinderen beneden hun stand leven. Opgeraapt uit het donker van de dood. Getrokken uit de duisternis tot het licht van Gods genade. En het licht van het leven. En vaak zo moedeloos. Kind van God, zult u uw moedeloosheid alstublieft niet gaan koesteren. Er was een man in mijn eerste gemeente, een man die veel genade van de Heere had ontvangen. Maar die erg geneigd was tot sombere bespiegelingen. En een van zijn uitdrukkingen was: als ik het heb, dan heb ik het. En als ik het niet heb, dan heb ik het niet. Dat klinkt logisch. Geen spel tussen te krijgen, zult u zeggen. Inderdaad, alleen. Alleen. Waar is God op wie gebouwd het? Wat is het erg als een kind van God zijn eigen ongestalte en zijn eigen duisternissen gaat koesteren, alsof er geen God in de hemel is? Zoek de Heere en leef. Ja, maar ik kan niet. Gemeente, dat weet ik allemaal. Maar de Heere roept. En wie bent u dan, dat u alleen maar naar binnen blijft kijken? Zou het dan de weg niet zijn om in de weg van het gebed te vragen: Heere, geef mij weder de vreugde uws heils. Dat bedelende leven, gemeente. Dat biddende leven. Wat weet van donkere en duistere omstandigheden, maar wat toch God niet los kan laten. Want dat is diep doorgedacht. Als je als kind van God je geestelijke duisternissen gaat koesteren, de grote zonde, in wezen is het hoogmoed. In wezen is het hoogmoed. Want je hebt er jezelf niet voor over. Ja, nu zeg ik het maar eens scherp. Je hebt het jezelf niet voor over om God te voeten vallen. En bij alle vragen die hierbij boven komen, misschien in het hart van u, zoek het maar eens na voor het aangezicht van de Heer of niet zo is. In wezen hoogmoed. Want God zegt het vol liefde: zoek mij en leef. En dan biedt hij heel de bron van leven, licht en bemoediging aan. Aan alle die het nou oprecht om hem te doen is. En zo komen we terug, gemeente, bij die kloof, weet u wel, waar we mee begonnen. Wat is die kloof? Daar kun je heel veel dingen over zeggen. En er zijn heel veel soorten kloven. Ik weet het allemaal, maar de meest wezenlijke kloof als het gaat om de prediking van het woord is de kloof tussen dood en leven. Laat u dat nooit afnemen. En dan is die ene vraag die ik met u mee wil geven vanmorgen uit deze dienst. Hoe staat u onder de prediking van het woord? Hoe zit u en ik onder de prediking van het woord? Als u moet zeggen, zo overspoeld door de dingen van het leven. Of zo vast misschien in allerlei banden die een mens kan hebben, dat ik nog midden in de dood zit. Zoek de Heere en leef. Want de profeet zegt het en daar zit de diepe ernst achter van de eeuwige majesteit van God. Opdat hij niet doorbreken en komen met zijn toorn. En u zou ervaren, onze God is een verterend vuur, maar laat u met hem verzoenen. En u zult het ervaren. Wanneer u hem zoekt in de weg die hij zelf heeft voorgeschreven en aanbevolen in zijn eigen woord. Dat het leven te vinden is in de Heere Jezus. In hem die het volmaakt gezegd heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Mijn lippen bedwing ik niet. Bij mij is het leven. Bij mij is het licht. Bij mij is de eeuwige zaligheid. Zoek deze Heere en leef. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u om uw grote naam eerbiedig te erkennen. U bent het die komt met de roepstem en met het aanbod van uw genade. U bent het die zondaren maand om van hun verkeerde wegen, om van de wegen van de dood zich te bekeren tot u. Maar u laat het ook weten dat u de machtige bent. En dat u in Christus Jezus, die het leven is, bereid bent om dat leven te schenken. Om niet. Heere, laat dat mee mogen gaan. En wil u ons, zoals we hier in de kerk zijn, en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon, gedenken. En laat uw woord zijn kracht mogen doen. Wees u de naprediker, Heere. Dank voor alles wat u gaf, ook voor hulp en kracht die u schonk. Wil u vanmiddag zijn met de bijzondere dienst die dan plaats mag vinden. Sterk uw broeder Baan. Wil u hem alles geven wat nodig is. En wees ook zelf tegenwoordig bij allen die de boodschap zullen horen. Zegen u ons ook in de avonddienst, als we vanuit een heel ander gedeelte van uw woord uw onderwijs zoeken te verstaan. Heere, maak het wel op deze dag. Met uzelf, om Jezus wil. Amen. Psalm 40 vers 8, gemeente, is onze slotzang. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heere, die naar u zoekend elken stond. Heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.